voor het welkom dat mij zojuist is toegevoegd. Bedankt ook voor de uitnodiging om op deze dag en over een maand bij Leven en Welzijn een keer in deze kring te komen spreken. Ik heb begrepen dat jullie gisteravond al een stevig begin hebben gehad van deze Bijbelstudieconferentie en dat dominee Kater jullie uit het woord al heel wat heeft aangereikt over de persoon van de Heilige Geest. Nou is dat natuurlijk, als het over de Heilige Geest gaat, eigenlijk tegelijkertijd ook het moeilijkste onderwerp. En als je dominee Kater vraagt, dan weet je van tevoren dat je een stuk theologie krijgt. En dat hebben jullie inderdaad gekregen. Ik hoop dat het deze uitwerking heeft, dat je belangstellend bent naar meer. Vanmorgen zal het misschien iets minder theologisch zijn, iets minder hoog, laat ik het zo zeggen. Ik hoop toch ook wat praktische dingen door te geven, in de hoop dat dat in de discussie dan ook verder zijn uitwerking krijgt. Om een indruk te krijgen van het werk van de Heilige Geest en het werk dat hij doet, moeten we ons niet beperken tot het terrein van de toepassing van het heil. Wij denken bij het werk van de Heilige Geest eigenlijk als vanzelf aan datgene wat de Heilige Geest doet in de harten van mensen, als God zijn geest in die harten geeft en als hij ze tot bekering brengt, als hij ze de wedergeboorte geeft, als hij het geloof in die harten werkt enzovoort. Zeker is dat heel belangrijk, zeker voor ons, mensen die buiten dat werk van de Heilige Geest nooit kunnen. Willen wij zalig worden, dan hebben we een zaligmaker nodig, de Heer Jezus. Maar alleen een zaligmaker, alleen de verwerving van het heil door Christus is ook weer niet genoeg. Het moet ons ook, zo zeggen we dat dan, deelachtig gemaakt worden. Het moet in onze harten toegepast worden. Dus je zou kunnen zeggen, wij hebben de Heilige Geest net zo hard nodig als dat we de Heere Jezus nodig hebben. En we hebben de drie enige God nodig tot zaligheid. Maar al is dat werk van de Heilige Geest in de toepassing van het heil geweldig belangrijk, en zeker voor ons zondaren, het is toch niet het enige wat de Heilige Geest doet. En willen we toch een klein beetje een indruk krijgen van al het werk van de Heilige Geest, dan lijkt het me toch goed om een paar andere werkzaamheden van deze geest in het kort ook voor onze aandacht te krijgen. Om dan te zien dat dat werk van de Heilige Geest eigenlijk veel breder is dan wat er door hem in onze harten gedaan wordt. En dan begin ik maar, ik zal het kort aanduiden, dan begin ik maar met wat de Heilige Geest in de schepping doet. Wij schrijven natuurlijk de schepping eigenlijk voornamelijk toe aan God de Vader. Zo doet onze catechismus dat ook. Als in zondag 8 een verdeling gegeven wordt van de 12 artikelen, dan wordt gezegd van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing en de Heilige Geest wordt dan speciaal het werk van de heiligmaking toegeschreven. Maar toch moeten wij niet exclusief aan de Vader denken als het over de schepping gaat. In Genesis 1 vers 2 lees je al dat de Heilige Geest ook heel direct bij de schepping betrokken is geweest. Dat ene zinnetje uit vers 2, de Geest Gods zweefde over de wateren, wijst erop dat de Heilige Geest ook bij dat werk bezig is geweest. En behalve dat de Heilige Geest toen in de schepping, in het totstand komen van alles gewerkt heeft, is het ook duidelijk dat de Bijbel ons vertelt dat bij het onderhouden van al het geschapene de Heilige Geest ook zijn taak heeft. Ik heb verwezen naar Psalm 104, vers 30. Je weet dat Psalm 104 een zogenaamde natuurpsalm is. Daar wordt eigenlijk het werk van God in de natuur bezongen. De grootheid van God, de zorg, de trouwe zorg van de Heere in het leven van zijn schepselen, van mensen, van dieren, net zo goed. En het is in deze psalm dat wij in vers 30 lezen, zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Dat ziet op wat er in het voorjaar gebeurt. Als in de winterperiode alles afgestorven lijkt te zijn, als er geen bladeren meer aan de bomen zitten en als het gras een beetje bruinachtig geworden is en zijn groene frisse kleur verloren heeft, en als er geen bloemen in de wei staan, dan lijkt het net alsof de dood alles in zijn greep heeft. Maar in het voorjaar, zo weten we, gaat alles weer uitlopen en gaat alles weer groen worden en bloeien enzovoort. Nou, dat is een natuurproces, als je het zo noemen wil. Maar de Bijbel noemt het het resultaat van het werk van de Heilige Geest. God heeft zijn geest uitgezonden en zo wordt het aardrijk weer helemaal vernieuwd. Nou, en dan kun je natuurlijk zeggen, je kunt God ook leren kennen in de natuur. En in zekere zin is dat ook zo, dat geeft de Bijbel ook aan. Maar zie het dan in dit licht. Dat je God de Heilige Geest ook kunt leren kennen als er straks weer knoppen aan de bomen komen. En als het gras weer groen wordt. En als de madeliefjes en de boterbloemen weer uitkomen in de wei. En als er ik weet niet wat voor verandering in de natuur lijkt plaats te vinden. Het is het werk van de Heilige Geest. Zo heeft iemand hem wel aangeduid, de binnenhuisarchitect. Die het hele scheppingswerk, het huis van Gods schepping, verfraait, mooi maakt en ook aangenaam maakt voor het oog. Gods geest doet dat. Ik denk dat het goed is om dat in het oog te houden, want dat geeft ons tegelijkertijd ook al een beetje een indruk van het veelomvattende van de Heilige Geest. Het tweede waar ik op zou willen wijzen is, en dat maakt de Bijbel ons ook duidelijk, dat de Heilige Geest mensen ook hun talenten geeft. Het is van de Heilige Geest als een mens bepaalde gaven ontvangt, bepaalde talenten, kunstzinnigheid of wat dan ook. De een krijgt daar meer van dan de ander, maar wie het ook treft, het is hem gegeven door de Heilige Geest. Heel duidelijk vinden we dat aangegeven in het boek Exodus, waar twee mensen worden genoemd die door de Heere worden geroepen om de plannen die God aan Mozes gegeven heeft om de tabernakel en alles wat erbij hoort te gaan klaarmaken. Als de Heere die namen bekend maakt aan Mozes, dan zegt hij daarbij dat hij zijn geest in hen gegeven heeft. Je vindt het in Exodus 31 en daarvan het derde vers. En ik heb hem, dat gaat over Bezaliel, een van die twee, vervuld met de geest Gods, met wijsheid en met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk om te bedenken, vernuftige arbeid, te werken in goud en in zilver en in koper en in kunstige steensnijding om in te zetten en in kunstige houtsnijding om te werken in alle handwerk. Dus wat die man allemaal te doen had, dat was niet gering. Hij moest goudsmid zijn, hij moest vaardig zijn in houtsnijwerk, hij moest in borduurwerk bekwaam zijn, enzovoort, enzovoort, samen met die collega van hem. En de Heilige Geest heeft hen tot dat werk toegerust. Dan mocht je gevoeglijk uit afleiden dat waar er ook maar kunstzinnige gaven zijn op het terrein van muziek, op het terrein van poëzie, op het terrein van houtsnijwerk, het doet er eigenlijk helemaal niet toe, daar is ook de Heilige Geest aanwezig. Dat brengt natuurlijk wel consequenties mee. Als je dan bijzondere gaven van de Heilige Geest op dit of op dat terrein gekregen hebt, dan gaat het natuurlijk wel om de vraag, hoe besteed je die talenten? Hoe gebruik je ze? Maar daar moet je misschien straks maar eens over doorpraten. Wat heeft dat voor consequenties als het gaat over kunst en over kunstproducten? Kun je alles daaronder rangschikken? Laten we ook nu weer de conclusie trekken dat het werk van de Heilige Geest heel breed is. En dat, ik ken jullie voor het grootste deel niet en ik weet ook helemaal niet wat voor kunstzinnige aanleg je hebt en wat er later nog eens uit je groeien zal. En misschien lezen we nog wel eens iets van iemand die een bepaald product geleverd heeft of wiens schilderijen ergens ook in het Rijksmuseum terechtkomen. Maar hoe het ook is, wie hier in aanleg kunstzinnige neigingen, talenten heeft, die heeft dat van de Heilige Geest. En zie het zo en beleef het zo. Dan een derde element waar de Heilige Geest ten nauwste bij betrokken is, dat is het tot stand komen van het woord van God. We hebben de Bijbel gekregen en we geloven van de Bijbel dat het het woord van God is. Dat het het geïnspireerde woord van God is. Nou is het woord inspiratie helaas aan betekenisverandering onderhevig geworden. Want het woord inspiratie wordt door een hele hoop mensen gebruikt zonder dat ze dat enige relatie geven tot de spiritus, tot de Heilige Geest. Mensen worden geïnspireerd door dit of door dat of door een voorbeeld van iemand die ze gezien hebben of door wat ze eens een keer gelezen hebben. En zo wordt dat woord inspiratie eigenlijk naar beneden gehaald. Misschien dat het de juiste tijd is om dat woord inspiratie dan maar te vervangen door theopneustie. Dat is een Grieks woord van oorsprong, maar dat is een Bijbels woord, letterlijk uit 2 Timotheus 3 vers 16 gehaald. Al de schrift is van God ingegeven, door God geademd. Theos, God, pneustos, pneuma, dat heeft te maken met de Heilige Geest. De Heilige Geest, God, met Heilige Geest, maar ook met adem. Dus God heeft dat woord als het ware uitgeademd. Hij heeft het de Bijbelschrijvers ingeademd, zodat zij het op schrift konden stellen. Nou, dat heeft de Heilige Geest heel concreet gedaan. Dat vind je in een paar plaatsen in het woord van God. Ik heb er naar verwezen, 2 Timotheüs 3, 16 en 2 Petrus 1, 21. Dat heeft consequenties. Daar mag je uit aflezen, daar mag je zeker uit weten dat als wij de Bijbel ter hand nemen, wij te doen hebben met het woord van de levende God zelf. Ook al zijn er mensen bij gebruikt om het op schrift te stellen, ook al heb je dus de tweede rangs auteurs, er is toch altijd de eerste auteur en die heeft ervoor gezorgd dat dat woord van God betrouwbaar is. Die heeft ervoor gezorgd dat dat woord van God ook gezag heeft en in ons leven ook gezag wil hebben. En wij hebben de Heere inderdaad met grote dankbaarheid te erkennen voor het feit dat wij een woord hebben wat hij zelf in onze handen heeft gelegd. Maar behalve dat de Heilige Geest toen, in die periode dat de Bijbelschrijvers dit allemaal op schrift stelden, gewerkt heeft, is het dezelfde Heilige Geest die vandaag ook nog werkt als hij ons, als wij de schriften ter hand nemen. Want in onze Nederlandse geloofsbelijdenis vind je daar een zinnetje over, als het gaat over het woord van God, over de Heilige Schriften en over de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid en het gezag daarvan. Dan wordt er in artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gezegd dat wij dit alles geloven, wat er in de Bijbel staat. En we doen dat niet zozeer omdat de kerk ons dat vertelt, omdat de kerk ons dat leert. Niet zozeer om die reden, al mag dat ook wel een factor zijn. Maar dat is niet doorslaggevend. Wat is doorslaggevend? Wel, dan zegt onze belijdenis in dat vijfde artikel, omdat de Heilige Geest ons getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. De Heilige Geest geeft ons dus niet alleen het betrouwbare woord van God in handen, maar hij werkt ook in onze harten het geloof in dat betrouwbare woord. Dus hier zie je het vervolg van het werk van de Heilige Geest met de Bijbel. Hij geeft de overtuiging van binnen dat dit het woord van God is. En we buigen ervoor en we geloven het en we gaan het gehoorzamen. Daarmee ben ik eigenlijk al een stap verder en omdat het hier over geloof gaat, zit ik al op het terrein van de toepassing van het heil. Ik laat dat nog even verder rusten, want er is nog een heel bijzonder werk van de Heilige Geest geweest wat in de Bijbel voor ons gesteld wordt en dat heeft te maken met de vleeswording van het woord, met de komst van de Heere Jezus. In Lucas 1 lees je de verschijning van Gabriel aan Maria. Hij kondigt de geboorte van haar kind aan en dat kind van haar zal de zoon van God zijn, zal de beloofde zaligmaker wezen Maria vraagt zich af hoe dat mogelijk is dat zij een kind zal krijgen, terwijl ze dus ongetrouwd is. En de engel Gabriel antwoordt haar, en daar heb je de verwijzing naar de Heilige Geest, hij zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom dat heilige wat uit u geboren zal worden, zal de Zoon van God heten. Daar gaat het over de maagdelijke geboorte, over de zondeloze ontvangenis van de Heer Jezus, dat hij vrij gebleven is van erfzonde. Maar dat is dus het resultaat van het werk van de Heilige Geest. Als ik deze dingen noem, als de Heere ze in zijn woord ons aangeeft, dan is het gevaar wel groot dat wij daar verkeerde gedachten bij gaan krijgen. Alsof de Heilige Geest op de een of andere manier de taak van een man vervuld heeft bij de verwekking van het kind Jezus. Die gedachten moeten wij niet koesteren. Dat de Heer Jezus uit de Heilige Geest ontvangen is, dat moet voor ons helemaal niet zulke associaties oproepen als dat misschien ogenblikkelijk gebeurt. Maar de Heilige Geest heeft wel ervoor gezorgd dat het wonder geschiedde in de schoot van Maria, dat daar een kind verwekt werd. Hoe? Dat blijft een mysterie, zoals heel veel van het werk van de Heilige Geest een mysterie blijft. Maar laten we er toch alsjeblieft heilig en eerbiedig over denken als we het over dit wonder van de ontvangenis uit de Heilige Geest hebben. Het is anderzijds ook een geweldige troost om te weten dat het kind Jezus op deze manier begonnen is te bestaan. Als zo zijn leven tot stand gekomen is. Want, ik zei het al, de engel verwees ernaar dat Maria een heilig kind zou krijgen. Heilig ook in de absolute zin, vrij van zonde. Ook vrij van de erfzonde waar alle nakomelingen van Adam mee op de wereld komen. Maar hij niet. En wat dat voor troost met zich meebrengt, dat geeft onze catechismus bijvoorbeeld aan in zondag 14. Christus kan nu met de onschuld waarmee hij op de wereld gekomen is, mijn zonde, ook de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, bedekken. Christus' heilige ontvangenis is de garantie dat in het leven van degene die de Heere vrezen, ook de erfzonde niet meer verdoemen zal. En behalve dat de Heilige Geest toen aanwezig was, actief aanwezig was bij het ontstaan van de Heer Jezus, laat het evangelie ons ook zien dat de Heilige Geest verder heel veel invloed op de Heer Jezus heeft uitgeoefend. Dat de Heer Jezus zijn bekwaamheid heeft gekregen om zijn werk te doen door de Heilige Geest. Ik noem een paar voorbeelden. Als hij gedoopt wordt in de Jordaan en dan komt de Heilige Geest op hem in de gedaante van een duif en dan staat er zo'n klein zinnetje bij en hij bleef op hem. Lees daar ook niet overheen. De Heilige Geest is aan Christus gegeven en hij is nooit meer van Christus geweken. Dan zie je in het vervolg dat het de Heilige Geest is die beslag op de Heer Jezus legt. En dat het de Heilige Geest is die hem onmiddellijk na zijn doop naar de woestijn leidt, omdat hij daar verzocht moet worden van de duivel. De Heilige Geest stuurt de Heer Jezus op het pad dat hij nu gaan moet. Nog één zinnetje uit de Hebreeënbrief, ik meen dat ik daar ook naar verwezen heb, ja. Dat is dat Christus zichzelf geofferd heeft op Golgotha. Uiteraard, hij heeft zijn leven gegeven, hij heeft zijn bloed laten vergieten, hij heeft zichzelf tot in de dood vernederd. En dat is een daad van hem geweest, maar het is ook gebeurd onder de leiding onder de beïnvloeding van de Heilige Geest. Hij heeft zichzelf door de eeuwige Geest Gode onstraffelijk opgeofferd. Er is altijd dus een heel nauw verband geweest tussen degene die het heil ging verwerven, Jezus, en degene die later het heil zou gaan toepassen. En daar zijn we dan nu aan toegekomen. een aantal dingen die op het terrein van de toepassing liggen. Daar is ook heel wat van te zeggen. Meer dan de tijd eigenlijk toelaat. En daarom dacht ik dat het goed is om ons te beperken tot die activiteiten, die werkzaamheden van de Heilige Geest, die wij op twee plaatsen vinden, namelijk in zondag 20 van onze Heidelbergse catechismus en in de verkorte catechismus, zoals je die zou kunnen noemen. En misschien ken je die ook wel, misschien heb je die vragen ook wel eens moeten leren op catechisatie, het kort begrip. Zondag 20 van onze catechismus en vraag en antwoord 39 van het kort begrip. Daar worden een aantal activiteiten, werkzaamheden van de Heilige Geest genoemd. Wat gelooft ge van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Daar wordt in ieder geval deze werkzaamheid van de Heilige Geest genoemd. Hij maakt mij door het geloof Christus deelachtig. Hij lijft mij Christus in. Hij geeft mij geloof in Christus. Hij verenigt mij met Christus en hoe je dat verder ook invult. Hij troost mij. En hij blijft bij mij. Dat zijn drie activiteiten uit de vele die de Bijbel noemt. Kort begrip, in 39 noemt er een paar meer. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig eeuwig God is. En dat hij mij van de Vader door Christus gegeven zijnde wederbaart. In alle waarheid leidt, mij troost en in eeuwigheid bij mij zal blijven. Nou, die twee laatste die vonden we in de catechismus ook. Maar die twee eerste, die vind je in de catechismus niet. Hij wederbaart mij en hij leidt mij in alle waarheid. Wat dat laatste betreft, hij leidt mij in alle waarheid, daar heeft de catechismus ook een aspect van naar voren gebracht, wat ik zo pas noemde, hij maakt mij door het geloof Christus deelachtig. Laat ik een paar dingen zeggen over het eerste werk van de Heilige Geest in de toewijging des heils, dat is de wedergeboorte. Dan wil ik wat zeggen over, hij leidt mij in alle waarheid. En wat die waarheid dan inhoudt, dat is, hij geeft mij kennis van mezelf. Hij geeft mij kennis van Christus. En hij geeft mij kennis van de dankbaarheid, van het leven in gemeenschap met Christus. De drie stukken eigenlijk, ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is allemaal de waarheid waarin de Heilige Geest leidt. En dan een paar woorden over hij troost mij. En tenslotte een paar woorden over hij blijft eeuwig bij mij. En dat dat maar niet vanzelfsprekend is. Dat brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee. Nou, eerst dus over wedergeboorte. Daar hoorden we van uit het gesprek van Jezus met Nicodemus. Wat is dat, wedergeboorte? Waarom is wedergeboorte nodig? Dat laatste, die vraag heeft Jezus beantwoord. Toen hij zei, gij lieden moet wederom geboren worden, toen heeft hij de noodzaak, de absolute noodzaak van de Heilige Geest aangewezen. Als Jezus zegt dat het moet, dan moet het in ieder geval ook. Want zonder die wedergeboorte ben je verloren. De Bijbel heeft daar een hard oordeel over. Over het leven van iemand die niet wedergeboren is. En het harde oordeel van de Bijbel over zo'n mens is dat hij dood is. In de misdaden en in de zonde. En vanwege die realiteit. Vanwege de realiteit die de Heer Jezus in Johannes 3 vlees noemt. Wat uit vlees geboren is. Dat is vlees en meer niet. En dat komt er niet. Dat komt ook niet in het koninkrijk. Dat wordt niet behouden. Vlees, dat ligt onder het oordeel. Dat is verdorven vlees. Dood in de misdaden en in de zonde, zei ik. En vanwege die realiteit is het absoluut noodzakelijk dat een mens wedergeboren wordt. Hij moet opnieuw, of zoals het letterlijk betekent, hij moet van bovenuit geboren worden. Nicodemus snapt dat niet, maar ik zal over dat gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus verder niet zoveel zeggen. Je begrijpt wel, Nicodemus heeft het niet door. Die vraagt, maar hoe kan dat dan gebeuren? Moet een kind dan weer terug in de moederschoot en moet hij dan opnieuw? Nee, natuurlijk niet. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Je moet wedergeboren worden uit water en geest. En wat dat dan verder inhoudt, dat maakt hij later wel duidelijk. Uit de geest geboren worden. Levend. Geestelijk levend gemaakt worden. En nou zei ik zo pas dat er aan het werk van de Heilige Geest altijd een onbegrepen en ondoorgrondelijk aspect zit. Er zit aan het werk van de Heilige Geest altijd een stuk mysterie. Iets wat je niet verklaren kunt. Iets wat ook boven ons verstand uitgaat. Dat was met de incarnatie van de Heer Jezus zo. Ten diepste is dat ook zo, want dat los je niet op, dat rafel je niet uit. De verhouding tussen de Heilige Geest en de Bijbelschrijvers. Maar ook hier, bij de wedergeboorte, is een aspect van dat mysterieuze. De Heer Jezus kondigt dat aan. Als hij zegt, de wind blaast waarheen hij wil. En je hoort zijn geluid. Dan verklaar nou eens waar hij vandaan komt. Verklaar nou eens waar hij heen gaat. Je weet niet van waar hij komt. En je weet ook niet waar die heen gaat. Je hoort hem wel. Zeker. En soms als die hard waait, dan hoor je hem heel goed. En als je in die wind gaat staan, dan voel je hem ook heel goed. Maar ten aanzien van zijn begin en ten aanzien van zijn einde, kan een mens met al zijn meteorologische kennis toch het laatste antwoord niet geven. Zo is nou, zegt Jezus, een ieder die uit de geest geboren is. Dat kun je ook niet ten diepste verklaren. De Dordtse leerregels die over de wedergeboorte spreken, zeggen ook zoiets. Dat het een onverklaarbare, gans bijzondere en heerlijke werking van de Heilige Geest is. Hoe de Heilige Geest dat nou doet, dat onttrekt zich aan onze waarneming. Maar wat zich niet aan onze waarneming onttrekt, dat is het resultaat ervan. Je kunt het wel merken aan iemand die wedergeboren is. Zo goed als dat je de wind hoort, zo hoor je ook het resultaat van het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Wat doet de Heilige Geest dan als hij een mens tot nieuw leven brengt? Het zou te ver voeren en te veel tijd nemen, maar je moet dat er maar eens bij nemen voor jezelf. De paragrafen 11 en 12 van Dordtse leerregels, hoofdstuk 3. En 4. Ik licht daar een paar gedachten uit wat er daar staat. Dat is een prachtige omschrijving van het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Ik denk dat er geen betere omschrijving te geven is. Maar daar zitten deze elementen in. De Heilige Geest die verlicht het verstand. Je zult dat wel eens ontdekt hebben bij jezelf. Dat jouw verstand ook niet zo veelomvattend is dat alles erin kan. Er is een tijd geweest, heel lang geleden, dat begaafde mensen alles konden weten wat er te weten was. Toen alle wetenschappen nog maar in de kinderschoenen stonden, toen was er een tijd dat mensen op alle terreinen bij konden zijn. En alles konden weten wat er zo in de loop van de tijd al gezegd en gedacht was, maar dat is natuurlijk al lang niet meer haalbaar, al lang niet meer. Maar dat is het ergste nog niet. Het is veel erger dat wij, zoals we geboren zijn, in die situatie waarvan de Bijbel zegt, dat is de doodstaat, de geestelijke doodstaat, niets begrijpen van de geestelijke dingen. Niets begrijpen van wat God zegt en van wat God doet. De natuurlijke mens, woord van Paulus uit 1 Korinthe 2, verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En waarom verstaat hij ze niet? Is dat onwil? Is dat gewoon laksheid? Is dat onverschilligheid? Nee, hij kan ze niet verstaan. En het woord kunnen, dat duidt aan dat er een bekwaamheid voor is of niet voor is. De mens heeft geen enkele antenne voor geestelijke zaken, voor de dingen die van de Heilige Geest zijn. Je leest de Bijbel en je kan het natuurlijk wel in je geheugen opstapelen en opbergen. En je kunt het ook wel reproduceren als iemand ernaar vraagt. En je kunt allerlei omschrijvingen geven die de Bijbel ook geeft. En je kunt een hele hoop teksten uit je hoofd leren. Maar je verstaat het niet. Het is abacadabra. Het zijn dingen waar je geen feeling voor hebt. En je verstand is in dat opzicht ook verduisterd. Daar heerst alleen maar duisternis. Hoe smart je verder ook bent en hoeveel je ook weet van allerlei wetenschappen enzovoort. Maar op dit terrein is een mens gewoon een duisterling. En wat moet er gebeuren? Dan moet natuurlijk licht ontstoken worden. De Heilige Geest moet daar het licht doen opgaan. Je verstand moet verlicht worden. In 2 Korinthe 4 heeft Paulus het er ook over dat onze zinnen verblind zijn. Door de God deze eeuw. Daar zitten activiteiten van de duivel achter. Maar in die verblinde toestand komt God, en hij heeft dat bij al de zijnen gedaan, komt God en hij zegt er zij licht. Zoals hij het in de schepping ook zei, midden in de duisternis. En toen was er licht. En als de Heilige Geest dat zegt in het leven van zo'n verduisterd mens, dan komt er inderdaad licht. En ik zal niet zeggen dat dan gelijk alles ineens helder is, maar je gaat wel een aantal dingen anders lezen. Anders verstaan. Je hebt diezelfde Bijbel voor je. En je leest dat hoofdstuk wat je wel eens vaker gelezen hebt. En ineens beginnen de dingen betekenis voor je te krijgen. Ineens gaat het je aanspreken. Ineens zie je het. Wat het dan ook allemaal mag zijn, welke aspecten de Heilige Geest je voor de aandacht brengt, maar je leest de Bijbel nou anders. En als je voor die tijd heel plichtsgetrouw gebeden hebt, omdat je daarin opgevoed was en je hebt geweten, je hebt het geleerd van je ouders en op andere manieren, dat de mens in afhankelijkheid van de Here moet leven en dat je daarom ook altijd de Here overal bij nodig moet hebben. En je hebt gebeden, maar het was, ja, plicht, het was formeel, het was vorm. Maar gaat de Geest je verstand verlichten, gaat hij schijnen in je duisternis, dan worden de dingen ook in het gebedsleven anders. Je gaat nou anders tegen God spreken, omdat God anders voor je geworden is. En je gaat je noden anders aan de Here voorleggen. Misschien gebruik je dezelfde woorden nog wel. Maar je doet het met een hele andere geest. Je ziet het veel duidelijker. Dat is het eerste wat de Heilige Geest doet. Hij verlicht het verstand. Hij buigt de wil. Je wil, en we hebben een wil. En bij sommige mensen is dat heel goed merkbaar, dat ze hun wil hebben. En sommige ouders hebben daarom met bepaalde kinderen soms heel wat te stellen, omdat die kinderen zo'n wil hebben. Maar of die nou echt heel duidelijk aanwezig is, of iets minder duidelijk, maar onze wil is verdorven. Onze wil richt zich altijd op datgene wat verkeerd is. Dat hangt samen met het feit dat we gevallen mensen zijn, verloren zondaren. En de gevolgen van de zonde zijn desastreus op alle terreinen. Onze wil is ook de verkeerde kant opgebogen. En we doen wat God verbiedt. En we laten wat God gebiedt. En we zeggen vaak nee als we ja moeten zeggen. En we zeggen vaak ja als we nee moeten zeggen. En zo zit het in ons leven. Bij de een is dat heel opvallend. De verloren zoon geeft me deel van de erfenis en ik ben er vandoor. Demonstreert die verkeerde wil, zal zijn eigen gang wel gaan, zijn eigen koers wel uitzetten, zijn eigen wil wel volgen, en trekt zich van de wil van zijn vader en de wil van God niks meer aan, Bij een ander is het heel subtiel aanwezig, maar bij iedereen is de wil verkeerd. En die moet gebogen worden. De wil moet omgebogen worden, zodat de mens gaat willen wat God wil. Ook alweer zo'n verandering die van binnen plaatsvindt. Als de mens door de Heilige Geest wordt wedergeboren, dan wordt die mens niet, zeg maar, alleen in zijn gewoonten veranderd, in zijn spraakgebruik, maar dan wordt de Heilige Geest, de Heilige Geest begint van binnen. En van binnenuit gaat hij dat leven vernieuwen en veranderen. En zo wordt het ook een ander leven. Denk daar niet gering over die wedergeboorte. Het is noodzakelijk, maar het tweede wat je ervan zou kunnen zeggen is dat het ook alleen een goddelijk werk kan zijn. Je kunt het zelf niet bewerken. Je kunt het bij een ander niet tot stand brengen. God alleen moet het doen. Dezelfde God moet dezelfde krachten openbaren die hij openbaarde in de schepping. Ik zei het al, toen zei God daar zijn licht. En er kwam licht. Maar hij alleen kon het zeggen. En in de wedergeboorte kan alleen de Heilige Geest het zeggen. En het is niet alleen een werk dat vergeleken kan worden met de schepping. De Dordtse leerregels vergelijken het ook met de opwekking van een dode. Nou, dat is ook geen mensenwerk, doden opwekken. Dat is ook alleen Gods werk. Dat kon Jezus, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit. Is dan het vervolg van het evangelie. Alleen op zijn stem gebeurt het. Talita Kumi. En het dochtertje deed haar ogen open. Petrus deed het niet. Johannes deed het niet. En als later Paulus wel eens een keer een dode opwekt. Of Petrus, Tabitha, die gestorven is, tot leven brengt. Dan zijn Petrus en Paulus niet meer dan middel in de hand van de Almachtige God. Er moet een wonder, een goddelijk wonder met een mens gebeuren. En dat noemen we wedergeboorte. Daarna gaat de Heilige Geest wel verder. Hij gaat in alle waarheid leiden. Daar heeft de Heer Jezus nogal wat over gezegd. We hebben gelezen Johannes 3. We hadden dezelfde redelijkheid en hoofdstukken de gedeelte uit Johannes 14 of 15 of 16 kunnen lezen. Want in die hoofdstukken heeft de Heer Jezus nogal wat over het werk van de Heilige Geest gezegd. Hij zal u in al de waarheid leiden. Zo zei hij in vers 13 van hoofdstuk 16 van Johannes. In al de waarheid leiden. Dan wordt de Heilige Geest voorgesteld als een gids. Jullie kennen het boek van Bunyan. De Christenreis. Christen komt op een gegeven moment in het huis van uitlegger. En daar wordt hij van de ene kamer in de andere gebracht. En daar ziet hij dit en daar ziet hij dat en daar ziet hij dat en daar ziet hij dat. Daarmee wil Bunyan zeggen, dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest vertelt een christen over dit en over dat en over dat. Al die aspecten van de waarheid. Hij is de gids. Je kunt dat gewoon, dat beeld vasthouden. Als je ergens in, vandaag zal je daar niet terecht kunnen, maar op andere dagen kun je een rondleiding krijgen in het paleis op de Dam. Dan heb je een gids die je vertelt, die kamer, daar heeft die gewoond, of daar gebeurt dit en die kamer en al die dingen meer. En die vertelt je over de gordijnen en die vertelt je over de deurknoppen en ik weet niet allemaal wat. Maar die hebben allemaal een geschiedenis en dat is allemaal interessant voor degene die daar belangstelling voor heeft. Nou, zo is de Heilige Geest nou bezig om je rond te leiden in het paleis van Gods waarheid. Om je te vertellen, dit is dat en zo is dit en dat moet je zo verstaan enzovoort enzovoort. En er is nogal wat in dat geheel van de waarheid. Laat ik het tot drie elementen beperken. Ik denk aan de drie stukken. Kennis van ellende, kennis van verlossing en kennis van dankbaarheid. En dat zijn de dingen die nodig zijn om welgetroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Wel nu, het is de Heilige Geest die dat onderwijs geeft. Het is de Heilige Geest die je vertelt wie jij bent. Wat dat betekent om zondaar te zijn. Het is de Heilige Geest die je ogen ervoor opent dat je Gods wet hebt verbroken. Dat je schuldig staat. Het is de Heilige Geest die je op je knieën brengt. En die ons in verootmoediging voor God doet buigen. Ik denk aan een woord uit het 40ste hoofdstuk van Jesaja. In Jesaja 40, daar lezen wij: een stem zegt roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en als een toegevoegde tierenheid is als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in de eeuwigheid. De geest des Heren blaast in het gras en het gras verdort en de bloem valt af. Dat is beeldspraak uiteraard. Alle vlees is als gras. Zo staat er. Mensen zijn als gras dat verdort. Mensen hebben mooie dingen in hun leven, mooie gaven die ze bezitten, maar dat zijn bloemen die een keer verdorren. En wanneer gebeurt dat? Ja, je kan zeggen dat gebeurt met het sterven. Zo zegt Psalm 103 dat. Zeker. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Ja, zeker. Maar je kunt het ook geestelijk opvatten. Als de Heilige Geest in het leven van een mens die vlees is gaat blazen, dan waren er een aantal mooie dingen in zijn leven, zo leek het. Maar het gaat er allemaal aan. Je gaat voor God alles kwijtraken. We moeten zondaar worden, zo zeggen we dan wel. We zijn het, maar dat zegt nog niet alles. Erken je het nou ook? En beleef je het nou ook? En heb je er nou verdriet van? En brengt het je nou tot schuldbelijdenis? En drijft het je nou uit om vergeving te zoeken? Wel, die ontdekking, dat is werk van de Heilige Geest. Johannes 13, 16, vers 8, vers 9. Die gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat is ook werk van de Heilige Geest. En ik weet wel, dat kan heel pijnlijk zijn. En het is zeker geen genoegen om in de situatie te komen waarin David bijvoorbeeld kwam, toen hij Psalm 51 dicht. Dan heeft de mens het zwaar. Hoor hoe een boeteling pleit. Maar het is wel noodzakelijk. De Heere werkt daar niet langsheen. Hij stapt daar niet overheen. En dan weet ik wel, dan gaat het bij de een veel dieper dan bij de ander. En niet iedereen heeft zulke diepe overtuigingen als een ander. Maar er is geen mens, of hij heeft voor God zijn zonde leren zien, leren bewenen en leren belijden. Dat hoort ook bij de waarheid waarin de Heilige Geest leidt. Maar daar blijft het niet bij. Er is in dat werk van de Heilige Geest, in dat rondleiden, ook nog: hij zal mij verheerlijken, zegt Christus. Of zoals de catechisme zei, hij zal mij door het geloof Christus deelachtig maken. Want dat werk, zo pas genoemd, dat ontdekkende werk, dat heeft de bedoeling om een mens uiteindelijk niet in de wanhoop te brengen, zodat hij zegt, nou dan kan ik het wel vergeten, want ik ben zo slecht en zo verdorven, er is voor mij nooit meer raad. Nee, dat werk van de Heilige Geest in die dingen is erop gericht om een mens te laten zien, zie je nou wel hoe hard je een zaligmaker nodig hebt? Zie je nou wel dat buiten Jezus voor jou echt geen leven is? En dan gaat de Heilige Geest met zo iemand ook wel verder. Door hem oog te geven voor dat andere element in de waarheid. Oog te geven voor Christus en voor zijn verlossingswerk. En voor al het heil dat hij tot stand gebracht heeft. Voor Christus in al zijn genaden, ik zeg het in het meervoud. Voor alles wat hij te te geven heeft. Voor het feit dat hij jou als priester wil onderwijzen. Dat hij als profeet, als priester zichzelf voor jou wil geven. Als koning jou wil regeren. En zoveel andere dingen. Nou, dan is de Heilige Geest voorlopig nog niet klaar. Met al datgene wat de Heer Jezus is en wat hij tot stand gebracht heeft. Dat is het volgende werk van de Heilige Geest. Maar dan blijft het er ook niet bij, want dan heb je volgens onze catechismus ook nog dat derde stuk, de dankbaarheid. Hoe komt dat nou aan in je leven? Nou was je in zo'n ellendige toestand. Nou ben je door de Heilige Geest gewezen op en gebracht bij de Heer Jezus Christus. Je hebt geloof ontvangen in Hem. Je mag weten dat Hij de zaligmaker, jouw zaligmaker is. Wat is nou de uitwerking daarvan? Wat is nou jouw antwoord daarop? Hoe ga je nou met de wil van die zaligmaker om? Als hij dan je koning geworden is, hoe reageer je dan op die koning? Gehoorzaamheid. Of vernieuwing van je leven. Dat is dan alweer een nieuw werk van de Heilige Geest. Hij leidt jou ook in de waarheid van een nieuwe gehoorzaamheid. Om voor Hem te leven, om Zijn wil te doen. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Enzovoort. Dat betekent dat in gehoorzaamheid aan Christus er ook heel wat opgeruimd zal moeten worden in je leven. Wat niet met de wil van de Heere overeenkomt, dat moet eruit. En de Heere, de Heilige Geest, zal ook niet rusten voordat het eruit is. Jij zit er misschien nog aan vast. Maar de Heilige Geest weet wel wegen te vinden om je te overtuigen van nee, dat kan toch echt niet meer. Dat moet ook niet meer. Dat is onterend voor God. Zonde, je gaat dat dan nog veel dieper beseffen. Zonde is ontering van God. En je zult die God die jou zo genadig geweest is toch geen nieuw verdriet aan willen doen. Je zult toch niet opnieuw tegen Hem in willen gaan. En je zult toch niet opnieuw Hem redenen willen geven om toornig op je te zijn. Je begeert voor Hem te leven. En om dat te bewerken, heeft de Heilige Geest ook deze taak gekregen, die in een van de profetieën wordt aangegeven. Hij zal mijn wet in uw binnenste schrijven. De wet van God wordt dan gedupliceerd in je hart. Daar staat precies hetzelfde als wat er op de stenen tafelen van Mozes stond. God schrijft zijn wet in jouw hart af. De Heilige Geest doet dat. En hij geeft de begeerte om daarnaar te leven. Och, dat wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Mijn tijd is om. Ik zou nog wat zeggen over troosten. Nou heb ik opgevangen dat dominee Kater daar net gisteravond een paar dingen toch van gezegd heeft. Dat maakt het even iets makkelijker. Je weet dus dat hij de parakleet is. Je weet dat hij de zaakwaarnemer is. Dat hij erbij geroepen is. En dat hij nou voor Gods kinderen, voor de discipelen instaat. Dat hij nu doet wat de Heer Jezus eerst gedaan heeft. En dat hij dat doet hier op aarde. Twee aspecten ervan. De Heilige Geest geeft ze nou ook vrijmoedigheid. De Heer Jezus heeft dat gezegd. Als ze u straks in tijden van vervolging voor uw rechter slepen, dan hoef je van tevoren niet bezorgd te zijn en je af te vragen, wat moet ik nou zeggen en hoe moet ik het nou zeggen. De Heilige Geest zal u in die uren geven te spreken wat gespreken moet. Laat dat maar aan de Heilige Geest over. En dan zie je het, bij Petrus en Johannes en bij Paulus, met welke vrijmoedigheid ze spreken. Je kent Petrus ook als degene die de meester verloochende. Toen dat dienstmeisje naar hem wees. En toen ze tegen hem zei, ja, maar jij hoort ook bij hem. Ik ken die mens niet. Nou zie je Petrus in al zijn vrijmoedigheid. Maar dat is niet zijn vrijmoedigheid. Dat is het werk van de andere trooster, de Heilige Geest. Die hem zo vrijmoedig maakt om te spreken. Zonder enige schroom. Zonder enige aarzeling. En als ze zeggen, je mag de naam van Jezus niet meer noemen in Jeruzalem. Dan zegt Petrus, dat kan ik niet laten. En hij heeft het me trouwens zelf opgedragen om zijn evangelie te brengen. Dus u kunt me verbieden wat u verbiedt, maar dit keer burgerlijke ongehoorzaamheid. Want de Heilige Geest gaf hem vrijmoedigheid. En het tweede wat de Heilige Geest dan doet in dat werk als andere troosten, dat is voor degene die niet weten te bidden gelijk het behoort, bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Dan neemt de Heilige Geest ook zelfs nog het gebedswerk over. Als wij niet weten te bidden zoals het behoort, dan wil zeggen, als het ons niet duidelijk is wat de wil van de Heere is. Je zou dit graag willen, maar je weet niet of het de wil van de Heere is. Paulus bidt, Heere, neem die doorn uit mijn vlees weg. Hij wist niet wat hij bidden moest, zoals het hem betaamde. En de Heilige Geest heeft toen met onuitsprekelijke zuchtingen tegelijk tegen God gezegd, Heere, laat hem die doorn houden. Laat hem die doorn houden. Want het is veel beter voor hem. Anders gaat hij zich verheffen. En laat het hem dan ook zien dat uw kracht niet in sterke mensen wordt volbracht, maar dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. Dat is ook werk van de Heilige Geest. De andere trooster die de zaken waarneemt, zoals een advocaat de zaak waarneemt voor een verdachte. En dan blijven. De Heilige Geest blijft ook. Eeuwig zelfs. Hij gaat nooit meer weg. De Heere neemt hem nooit meer weg. Ja, daarmee is niet alles gezegd. Want de Heilige Geest kan zich wel eens een poosje verbergen. En daar kun je ook aanleiding toe geven. En daarom vind je in de Bijbel waarschuwingen. Blust de Geest niet uit. Zorg ervoor dat dat vuur dat de Heilige Geest ontstoken heeft, blijft branden. Giet daar geen water overheen, door de zonde te doen. Gooi daar geen zand op, om het vuur uit te blussen. Door toch weer God te vergeten en de wereld gelijkvormig te worden. Blust de Geest niet uit. Je kunt er wel de oorzaak van zijn dat de Heilige Geest zijn werkingen inhoudt. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, schrijft Paulus in een andere brief. En je doet de Heilige Geest smarten aan door tegen zijn wil in te gaan. Door niet gehoorzaam te zijn. Door toch nog weer een verkeerde kant uit te gaan. Dan doe je hem smarten aan. Doe dat niet, zegt Paulus. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Maar hij blijft wel. En ondanks tijden in het leven van Gods kinderen dat hij zich wat verborgen houdt, zou je Bijbelse voorbeelden van kunnen noemen, gaat hij toch nooit definitief weg. En vandaar dat wij ook kunnen belijden met het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels, de volharding der heiligen. Maar jullie moeten ook tijd hebben om koffie te drinken en groepsgesprekken te voeren, dus ik laat het hierbij in de hoop dat we straks nog een poosje verder kunnen praten. En wat er nog aan vragen is overgebleven eventueel. Ik heb alle vrijheid gekregen van Arie om het te doen naar mijn eigen inzichten. En ik denk dat ik dan eigenlijk toch wel heel benieuwd ben om te horen wat jullie in de verschillende groepen over de verschillende vragen hebben besproken en welke antwoorden je hebt samengesteld. Ik heb begrepen dat er 14 groepen zijn. Ja, en er zijn 8 vragen. En we hebben de tijd tot 12:30, heb ik begrepen. Dus dat is niet eens zo heel lang. We moeten dus wel zuinig zijn met de tijd en niet te breedsprakig worden. Als er behoefte is om een vraag te stellen namens de groep op een bepaald punt, doe dat dan. Maar ik wil graag de vragen stuk voor stuk even langslopen. Vraag 1, als de Heilige Geest de auteur van de talenten is, in welk licht komt dan de kunst te staan? Welke consequenties vloeien hier dan uit voort? Die zijn verdwenen. Oh, ik heb mijn eigen vragen. Hey. Dat is dus wat anders. Hoe is de verhouding tussen het werk van de Heilige Geest en dat van de mens in de totstandkoming van de Bijbel? Kijk eens aan. Groep 1. Groep 1.
En wij hadden, de Heilige Geest heeft de mensen geïnspireerd die de Bijbel schreven. En persoonlijk Inspireert de Heilige Geest je ook in het, met het lezen? Zodat je de Bijbel gaat begrijpen en ook gaat zien dat de Bijbel persoonlijk ook van jou geschreven is.
Groep 2. Nog iets nieuws? Nee? Een andere groep die nog wel wat anders heeft te zeggen hierover?
Nou, wij zijn groep 9 en ja. Wij sluiten ons aan ook bij de vorige spreker in de zin dat we zagen dat Gods woord en Gods geest samen moet gaan. Een vraag die wij nog wel hadden was: hoe kunnen we dat ook zien met verschillende Bijbelvertalingen? Nederlands en andere landen. Maar ook in Nederland gaan er verschillende verklaringen en vertalingen ronden. Nou, we zagen sowieso de meerwaarde van de Statenvertaling met de kanttekening, die dus ook uitleg geeft van bepaalde woorden die voor meerdere uitgevatbaar is. Maar hoe kunnen we dat dan zien van, ja, wat is nu nog het geïnspireerde woord van God, zal ik zeggen? Dat is een vraag.
Zijn er nog andere groepen die op dit terrein iets willen toevoegen? Nee? Laat ik dan op die vraag die gesteld is ingaan. De Bijbelvertalingen, welke dat dan ook zijn, moet je natuurlijk niet zonder meer voor het geïnspireerde woord van God houden. Als wij het over het geïnspireerde woord van God hebben, dan moeten we dat terugleiden tot de oorspronkelijke, door de Bijbelschrijvers op schrift gestelde documenten. Die voor een deel in het Hebreeuws en voor een ander deel in het Grieks zijn verschenen. Dat is de geïnspireerde tekst. En dan moet je bij zeggen, en dat is tegelijkertijd een heel ingewikkeld terrein geworden, dat geldt dan ook nog niet eens van de handschriften die wij kennen, maar van de handschriften die oorspronkelijk van hun hand zijn geweest. Er zitten wel eens wat verschillen tussen de handschriften die heel oud zijn en die heel later tot stand gekomen zijn. En bij vertalingen gaat er altijd wat van het oorspronkelijke verloren. Dat is heel duidelijk ook uit de kanttekeningen, want de kanttekeningen zijn vaak heel eerlijk. En die geven bij de vertaling van een bepaalde tekst ook wel eens aan, of dubbele punt, en dan komt er een andere mogelijkheid, een andere vertaling. Je weet zelf, als je wat op de hoogte bent, ook van moderne talen, dat het nog niet altijd zo simpel is om precies weer te geven wat er nou in die andere taal gezegd is. Dus pas op dat je niet zonder meer de Statenvertaling of welke andere vertaling ook identificeert met het geïnspireerde woord van God. Maar wel zo dat, en dat is denk ik voorwaarde als het over de vertaling van de Bijbel gaat, wel zo dat degene die de vertaling verrichtte, en nou gebruik ik een vreemd woord, een hele duidelijke affiniteit hebben met de Bijbel. Dat ze echt Bijbelgelovigen moeten zijn. Dat zij, want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, hebben we gezegd. Nou, hoe zou dan een natuurlijk mens de dingen die van de geest van God zijn in de Bijbel kunnen verstaan, zodat hij ze ook op de rechte wijze kan vertalen? Maar dat leidt mij tot de overtuiging dat Bijbelvertalen het werk is van mensen die aan twee voorwaarden voldoen. Deskundigheid, echte, grondige deskundigheid, zowel wat de oorspronkelijke talen als wat het Nederlands betreft, bezitten en mensen die, en dat is eigenlijk nog belangrijker, door de Heilige Geest deel hebben gekregen aan het waarachtige geloof in de schriften en in de God van de schriften. En dat criterium, dat zul je moeten hanteren, wil je Bijbelvertalingen kunnen beoordelen en Bijbelvertalingen ook kunnen en moeten afwijzen. Maar dus de inspiratie is op zich nog niet tot die Bijbelvertaling terug te leiden, maar de vertaling moet wel zo getrouw, zo eerlijk, zo dicht bij de schrift mogelijk zijn, dat je kan zeggen, hier hebben wij wat de Heilige Geest in het oorspronkelijke bedoelde te zeggen, echt ook op een heldere wijze vertolkt in onze taal. En dan moet je desnoods begrippen die in onze tijd misschien wel wat verouderd en onduidelijk geworden zijn, voor lief nemen, want je mag verwachten dat in de prediking van het evangelie de Nederlandse tekst, de Nederlandse vertaling, ook nog een keer verduidelijkt wordt. Maar dat mag je nog niet brengen tot de overtuiging dat de prediking nu ook geïnspireerd is. We gaan wel terug op het onfeilbare woord van God, maar we doen dat altijd met onze menselijke woorden. Nog vragen hierover? Dan gaan we naar de tweede vraag, om toch binnen de tijd ook weer klaar te kunnen zijn. Wat is de noodzaak van de ontvangenis van de Heer Jezus uit de Heilige Geest? Welke zegen krijgen we daardoor? Groep 3.
Ja, wij hebben met onze groep erover nagedacht, over gesproken. En we kwamen eigenlijk ook op wat u in uw inleiding al even zei. Dat is van dat de noodzaak van ontvangenis van de Heer Jezus uit de Heilige Geest, dat ligt eigenlijk zowel in, ja, eigenlijk in de rechtvaardigheid van God. Dat hij namelijk eist dat er geen erfzonde was. Want als er erfzonde zou zijn, dan zou de Heer Jezus, ja, dat is misschien niet netjes gezegd, maar dan zou hij eigenlijk voor zijn eigen zonde hebben moeten lijden. En dat was eigenlijk wat je dus ziet, dat er eigenlijk geen erfzonde moest zijn. En daardoor moest hij ontvangen worden uit de Heilige Geest en niet uit een mens of uit Jozef of uit iemand anders. Echt uit de Heilige Geest, zodat er geen erfzonde zou zijn. En dat zie je ook in Lucas 1 vers 35. Daar wordt dus echt gezegd van het heilige. En daarmee wordt aangegeven dat de Heer Jezus ontvangen is zonder zonde. Dat was wat hij ons.
Akkoord. Groep 4 nog wat? Groep 10. Oké.
Ik sluit me aan bij de vorige spreker, maar daarnaast hadden wij het nog, dus naast geen erfzonde, dat hij als God geboren is, ontvangen is uit de Heilige Geest als God, zodat hij de zonde van de mensheid kon verzoenen. En dan hebben we gekeken naar zondag 14, vraag en antwoord 36, met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.
Die laatste verwijzing is helemaal correct. Dat is zeker een reële vrucht die uit de ontvangenis van de Heer Jezus uit de Heilige Geest voortvloeit. Hij is zonder zonde gebleven. Daardoor is hij ook in staat om volkomen zaligmaker te zijn. Die opmerkingen uit die eerste groep die aan het woord was, die onderschrijf ik helemaal. Ik vraag mij wel een beetje af of dat wat die tweede groep verteld heeft helemaal correct is. Is de Heer Jezus nu ook de Zoon van God, omdat hij uit de Heilige Geest ontvangen is? Hij is wel de Heilige, hij is wel een zonderloos mens geworden en vrij van alle zonde geworden, maar zijn ontvangenis van de uit de Heilige Geest heeft niet zozeer met zijn godheid te maken, maar wel met zijn mensheid. Zo is hij mens geworden. God was hij en bleef hij. Hij nam dus als God ook de menselijke natuur erbij aan. Maar als je het zo bedoelt, dan is het correct. Zodoende is hij inderdaad, en dat wijst uit die verwijzing naar antwoord 36 van de catechismus. Hij is op die manier in staat om als God en mens in één persoon ook een volkomen zaligmaker te wezen. Als de Heilige Geest de auteur van de talenten is, in welk licht komt dan de kunst te staan? Welke consequenties vloeien hier dan uit voort? Welke maatstaven moet je hanteren om kunst te beoordelen in de zin van goed of afkeurenswaardig? Nou, laat ik de groep maar vragen. Is er iemand die daar speciaal een opmerking over heeft? Wees maar vrijmoedig om daar wat van te zeggen.
Wij hebben eerst gekeken naar Exodus 31, ja? naar Bezaliel. Die mocht zijn kunstgaven stellen ten dienst van het huis van God eigenlijk. Nu is in onze kerken niet echt de gewoonte om dat flink te versieren. Dat komt ook met name om de beeldendienst af te wijzen. We hadden wel gevonden dat kunst terug moet wijzen of heen moet wijzen naar God. En als kunst een talent is wat van de Heilige Geest gegeven is, dan moet er ook wel uiting aangegeven worden. Dus als je creatieve gaven hebt, dan moet je dat ook op die manier uiten. En zodat het ook tot eer is van God. En dan is het ook goed om zulke talenten te stimuleren. Dus bijvoorbeeld bij kinderen al. En dan niet alleen het kind te prijzen, maar ook dan al te wijzen dat het iets is wat ze van God gekregen hebben. De tegenwoordige kunst is er vaak gericht om te laten zien hoe goed de mens is, of hoe mooi, of hoe knap. Maar dat was christenen toch de kunst vooral mogen besteden tot eer van God.
Nou, ik denk dat dat een vrij volledig antwoord is. misschien dat er hier en daar nog een opmerking gemaakt is die dit zou kunnen aanvullen. Ja?
Als aanvulling misschien nog dat je juist als christelijke kunstenaar ook een geweldig perspectief hebt. Dat het niet zo zijn dat je alleen maar, moet ik zeggen, volmaakte dingen kun je niet maken. Maar je hebt een doel in de kunst. Je hoeft niet alleen de chaos te verbeelden of te verwoorden die heel veel mensen tegenwoordig zien in de wereld. Maar je hebt de schoonheid en de gebrokenheid. En als maatstaf nog één ding, dat het niet tegen Gods geboden ingaat.
Ja?
Nou, wij hadden ook eerst gekeken dat het niet tegen Gods geboden in moet gaan. Maar je hebt natuurlijk ook heel vaak schilderijen ook van bijbelse tafereelen, ook waar zonde op staat. We wisten ook niet of dat altijd dan verkeerd was. En op een gegeven moment hadden we ook over de Jezusfilm. Dat vonden we dan heel ver gaan om de Jezus na te spelen. Maar hoe moet je dat dan zien bijvoorbeeld bij een Passion of bij een Messia? Want dan wordt ook de Heer Jezus gezongen. Maar dat zijn ook hele mooie stukken waar je ook veel van kan hebben.
Ja, thema voor een conferentie eigenlijk. Hè? Ja, als we kijken op de cultuur, onze beleving van de cultuur met al die facetten. Ik denk dat de tijd het niet toelaat om op alle dingen in te gaan. Eén opmerking zou ik willen maken naar aanleiding van wat zo pas gezegd is. Dat wij in onze kerken eigenlijk weinig versieringen hebben en dat soort dingen. Dat we in onze kerk eigenlijk helemaal geen plaats hebben voor kunst. Behalve misschien in een gebrandschilderd raam hier of daar. Of in een hele mooie avondmaalskelk of zoiets. Maar voor de rest dan zijn wij nogal cultuurarm in onze kerkdiensten. En ik denk dat dat ook wel reformatorisch is. Je ziet naarmate de godsdienst meer opgaat in uiterlijke vormen, in uiterlijke dingen, dat daar het evangelie meer en meer verwatert en dat daar de boodschap eigenlijk niet meer echt doorklinkt. En met alle gewaden die er dan bij te pas komen met allerlei kleuren en ik weet allemaal niet wat. En dat zijn dingen die in de reformatie dus eigenlijk allemaal opzij gezet zijn, omdat men het woord en het woord alleen de nadruk wilde geven. God moet aan het woord komen. En dat is natuurlijk best een verschil met die oud-testamentische situatie. Want toen had de Heer opdracht gegeven om de dingen allemaal mooi te maken. Dat hangt samen met het feit dat de openbaring toen nog niet compleet was. Dat hangt samen met het feit dat Israël, het volk van de Heer, toen nog onmondig was. Toen nog als een kind was. En onderwezen moest worden door het woord, maar ook het woord uitgebeeld. Dat zie je in de offers, dat zie je in de priesters, dat zie je in de wassingen, dat zie je in allerlei ceremonieën. Die allemaal een duiding hebben, een geestelijke boodschap brengen. En dat wordt ook uitgebeeld in de manier waarop de tabernakel en de tempel ingericht moesten worden. Maar aan die fase zijn we voorbij. Ik denk dat toen het voorhangsel scheurde, toen de Heere zelf die prachtige dikke gordijnen kapot maakte met al dat borduurwerk erin en al die gouden stiksels erin. Toen hij zelf dat borduurwerk kapot maakte, dat de Heer zijn kerk gezegd heeft, en nou moet je dat maar niet meer doen. Nou gaat het om dat geestelijke offer en om het woord dat over dat geestelijke offer spreekt. En vandaar dat wij wel cultuurarm genoemd worden, maar vind dat nou niet erg. Overigens is het natuurlijk heel, ja, daarom zeg ik, het is een interessant onderwerp, heel boeiend. Voor mensen die talenten hebben, hoe moeten ze dan gebruiken? Ik vind heel juist dat er opgemerkt is, je hebt een boodschap, je hebt perspectieven als christelijke kunstenaar. Je hebt ook door wat je van de Heere, van de Heilige Geest gekregen hebt aan talenten, de mogelijkheid om uit te dragen wat je gelooft. En dus moet je je niet vermaken in het beschrijven van lelijke dingen en van schunnige dingen. En Paulus die schrijft in de Filippenzenbrief ook, al wat rein is, al wat liefelijk is, bedenk dat. Nou, dat moest een christelijke romanschrijver dan ook maar doen. En dat moest een christelijke kunstenaar en een muzikus en ik weet niet wat ook allemaal maar doen. Maar niet de chaotische elementen en de verdorvenheid etaleren. En als je toch een verhaal schrijft, zeg maar, schrijf dan over de verdorvenheid, om dan ook te laten zien wat de Heere daar als antwoord op gegeven heeft. Ik vind het een geweldige opdracht die mensen kunnen hebben als ze van de Heere die talenten gekregen hebben. Mensen willen nou eenmaal lezen en laten dan alsjeblieft wat goeds in de boekwinkel liggen. En dan moesten we het eigenlijk, dat is ook een bewijs van onze armoede, niet hoeven te doen met al die uit Amerika in het Nederlands vertaalde romans. Die vaak zo goedkoop zijn, maar omdat ze een christelijk vernisje hebben, doen ze het zo goed en verkopen ze zo lekker. En dus zijn de uitgevers er al tuk op. Maar je wordt er niet zoveel wijzer van. Goed, we moeten naar de volgende. Ja, ga je gang.
Nou is de kunst een beetje naar voren gehaald, maar wij hebben meer stilgestaan bij als de Heilige Geest de auteur van de talenten is. Dus dat betekent dus dat als je automonteur bent, dat dat ook je talenten zijn om in een auto aan een auto te sleutelen.
Ja.
Maar dan kwamen we gelijk op de vraag van, ja, we kwamen dus ook, ja, doe het al ter ere Gods. Dus met je eten, ter ere Gods, dat je sleutel in je auto, lopen, alles. Maar er kwam wel de vraag van naar boven, ja, maar iemand die automonteur is en die gisteren niet nodig heeft, wat heb je dan eigenlijk, is dat een algemene werking? Daar kwamen we dan op neer, is dat de algemene werking van de Heilige Geest? En heb je een bijzonder, moet je daar onderscheid in maken? Dat kwam bij ons.
Ja, je moet dat natuurlijk niet krampachtig gaan verstaan in de zin van dat je alleen maar automonteur kunt zijn als je tegelijkertijd de hele dag geestelijke liederen zingt bijvoorbeeld. Nee, zo moet je dat niet opvatten. Kijk, alle werk dat de Heer te doen gegeven heeft, en als het een eerbaar beroep is, automonteur of wat dan ook, dat is naast ons huwelijksformulier een goddelijk beroep. Koordansen natuurlijk in de circus niet. Maar op de automonteur kun je er inderdaad onder rekenen als je op een eerlijke manier je brood verdient en dienstbaar bent aan de samenleving, aan medemensen enzovoort enzovoort. En dat je dat tot eer van God moet doen, dat kun je natuurlijk niet van moment tot moment ook zichtbaar maken. Maar de instelling waarmee je werkt, de manier waarop je met je klanten omgaat, de manier waarop je met je collega's omgaat, enzovoort, enzovoort. Besef dat je ook voor dat werk, al ben je er nog zo vaardig in, toch de hulp van de Heere nodig hebt, de bewaring van de Heere, het leven in die afhankelijkheid van de Heere, dat zijn aspecten waarvan de Heere zegt, hij doet het of hij doet het niet, tot eer van mijn naam. Ja? En terecht zeg je dus, dat heeft niet alleen met kunst te maken, met allerlei cultuuruitingen, maar dat heeft te maken met elk talent dat de Heere gegeven heeft. In welke werksfeer je ook terechtgekomen bent. Goed. Naar de vierde vraag. Maak eens duidelijk dat het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte van primair belang is. Wie wil daar wat over zeggen? Een groep die nog niet aan het woord geweest is.
Ja, we hadden iets als opmerking waarom het juist de Geest is, die als eigenlijke taak het werk van de wedergeboorte heeft.
Ja.
We dachten dat omdat een primair werk van de Geest het scheppingswerk is. Hij is de scheppende, de creatieve kracht van God. En dat geldt niet alleen de schepping, maar dus ook in de herschepping, dus ook in de wedergeboorte. Daarna hadden we als opmerking waarom het van primair belang is. Omdat voor de wedergeboorte een goddelijk initiatief nodig is. We hebben door de leerregels nog even nagekeken. Er staat dat de Geest de wedergeboorte zonder ons in ons werkt. Voor bekering is een radicale omkeer nodig. En het is onmogelijk dat de gevallen mens zelf tot God terugkeert. Dordtse leraars zeggen ook nog, het staat niet in de macht van de mens, al dan niet wedergeboren te worden. Er is echt een kracht van buitenaf voor nodig.
Goed. Wie vult dit aan? Wie corrigeert dat als daar behoefte aan is?
Onze groep had het werk van de Geest in de wedergeboorte is van groot belang, want de Geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut, zoals het staat in Johannes 6. Dat de Heilige Geest de eerste is, en als hij niet is, ben je nog dood. En als hij je wel is, maakt hij je levend. Het is dus van primair belang dat de Heilige Geest je wederbaart, omdat hij het is die je verstand verlicht en die je wil om wil buigen. Want Jezus zegt ook, geleden moet wederom geboren worden.
Nog meer? Er zijn dus eigenlijk twee dingen gezegd. Die tweede spreekster die vulde aan, een beetje wel, maar voor de rest herhaalde die ook veel van wat de eerste spreker in zijn tweede opmerkingen naar voren bracht. De noodzakelijkheid van de Heilige Geest, kort gezegd vanwege het feit dat wij ja, uit onszelf dood zijn, geestelijk dood. En daar moet God een wonder aan doen, daar moet God verandering in brengen. En dat werk gaat dus aan alle andere werk van de Heilige Geest vooraf. Wil hij ooit echt iemand met geloof begiftigen en in Gods wegen leren wandelen en de vrezen van de Heere in zo'n hart leggen, dan moet er eerst al wat met die mens gebeurd zijn. Dan moet hij, en daarom is het primair het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Er is ook een opmerking gemaakt over dat de Heilige Geest dat doet. En waarom de Heilige Geest het is. En toen is gezegd omdat hij toch, ja, eigenlijk de schepper is. Hij is bezig met herscheppingswerk dus ook. Dat is juist. Dat, je vindt dus in de Bijbel dat er, ja, nou moet ik het een beetje menselijk gaan zeggen, dat er in de verhouding tussen de drie personen een taakverdeling is gemaakt. Ja, nou haal ik het een beetje naar beneden hoor. Maar hoe moet ik het anders zeggen? We moeten toch in menselijke termen spreken, want andere hebben we niet. Maar als je in menselijke termen over God en over goddelijke dingen spreekt, dan doe je eigenlijk een beetje aan het goddelijke karakter ervan tekort. Maar vergeef me, er is een soort werkverdeling gemaakt tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. De catechismus wijst daar ook op. God de Vader onze schepping, God de Zoon onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat is niet waterdicht, dat is niet afgegrensd, zodat alleen één persoon daar bemoeienissen mee had en de andere personen helemaal niet. Maar ja, je mag inderdaad zeggen, het is de taak van de Heilige Geest geworden om het werk van Christus, dat hij voor de mens gedaan heeft, in de mens uit te werken. De Vader heeft voor de verkiezing gezorgd. De Zoon heeft de verkorenen van zijn Vader gekregen en aanvaard en voor hen zijn leven gegeven. En de Heilige Geest gaat in hun harten uitwerken wat Christus voor hen heeft gedaan. En daar zit, ja, herscheppingswerk in, vernieuwingswerk in. Eigenlijk kun je het daar wel mee aanduiden. De Heilige Geest en onze heiligmaking. Maar je mag ook met hetzelfde recht zeggen, de Heilige Geest en onze geestelijke vernieuwing. Akkoord. Verder heb ik er niet zoveel over aan te vullen. Hoe diep dient de overtuigende en ontdekkende werking van de Heilige Geest te gaan in een mensenleven? Daar ben ik benieuwd.
Wij hebben in onze groep eerst over de vraag nagedacht. Ja. Want hoe diep, ja, dan roept bij ons op van gradaties en dergelijke allemaal. En daar waren we toch wel van overtuigd dat dat niet echt te noemen is. Maar we kwamen wel tot de conclusie dat het zo diep moet zijn totdat je dan uiteindelijk het punt bereikt. Dat de Heilige Geest je overtuigt van zonde en schuld. En je dan op het verlossende werk van Christus wijst. Dat je nood zo hoog wordt dat je alleen nog maar op Christus kan zien. Ja. En dat is dat punt, dat dieptepunt. Dat kan je niet zeggen van als je die zonde en die zonde en die zonde beleden hebt. Maar dat kan voor iemand heel verschillend zijn wanneer die nood zo hoog komt. En het zal bij de een veel eerder zijn dan bij de ander. Mm. En wat bij ons dan ook wel eigenlijk nog naar voren kwam, is dat heeft dat dan ook met karakter te maken. Mm. De een is misschien veel eerder op een punt gekomen dan bij een ander punt. Dat
is als vraag blijven hangen.
Een beetje als vraag blijven hangen.
Goed. Wie beantwoordt die vraag? Wie vult dit aan? Wie heeft daar een andere visie op? Ja? Ik kom dus niet om die vraag te beantwoorden, maar... Nee.
We sluiten ons bij de vorige groep aan. We hadden daarbij nog de opmerking dat wij dachten dat het een proces is waarin je steeds weer jezelf leert kennen en Christus dan weer moet meer leren kennen. Dus steeds meer jezelf en steeds meer Christus leren kennen.
Mm-hmm. Goed. Ik zei zo pas, nou ben ik benieuwd. Aan de ene kant... Op het ogenblik zit ik zelf een klein beetje in de hele sfeer van deze vraag. En dat hangt ook weer samen met een discussie die nou niet zozeer in de kringen van de LCJ losgekomen is. En ook niet in de christelijke gereformeerde kerken. Maar die in de gereformeerde gezinten nogal aardig wat discussie veroorzaakt. Je weet dat er aan het eind van deze maand de studiedag is van Studium Generale van de Driestar. Waarbij het boek van dominee C. Haring aan de orde zal komen over de toeleidende weg van Christus. En dan is een van de punten die daar heel duidelijk aan de orde komt... De vraag die hier geformuleerd is onder vijf. En aangezien ik ook aan die dag moet meewerken, zit je er eigenlijk met je gedachten al helemaal in. Je weet dat er mensen zijn die... Heeft iemand van jullie het boek van de meneer Haring wel eens gelezen? Ja? Het is intussen een derde druk, dus het kan best wezen dat er lezers overal zitten ondertussen. Maar die stelt dan ook in dat boek aan de orde dat er mensen zijn, dat er ook wel eens zo gepreekt wordt, dat de ontdekking aan de zonde moet zo diep gaan, dat de mens tot het punt komt dat hij tegen de Heere zegt, Heere, als u er meer eer mee ontvangt om mij te verdoemen, doe het dan maar. Zodat hij eigenlijk de eer van God hoger acht dan zijn eigen zaligheid. Nou, meneer Haring bestrijdt dat, en hij bestrijdt dat naar mijn gedachten op hele goede gronden, bijbelse gronden. Maar ik bedoel maar, die gedachte die leeft in bepaalde kringen binnen onze gereformeerde gezindten. Dat de ontdekking moet echt zo diep gaan dat je, nou ja, laat ik maar zo zeggen, dat je zowat aan de wanhoop toe bent. En nou gebeurt dat wel eens. Ik denk dat dat heel reëel is om dat zo te zeggen, dat de Heilige Geest wel eens zo in iemands leven werkt, dat dit incidenteel wel eens voorkomt. Maar je mag het nooit als norm voor iedereen stellen. Gelukkig niet. Ik kan het wel aardig eens zijn met die opmerkingen die gemaakt zijn. De ontdekking aan zonde moet zo diep gaan dat je gaat beseffen, er is maar één redmiddel, ik moet de Heer Jezus kennen. De kennis van je zonde moet je brengen tot de noodzakelijkheid, tot het zicht op de noodzakelijkheid van de Heer Jezus. En het moet je, dat woord is misschien het beste nog, uitdrijven tot Hem. En tot worsteling bij God brengen om Hem te mogen kennen. En hoe diep dat dan is. Ja, ik denk dat dat overgelaten moet worden aan de Heilige Geest. Die in alle dingen die hij doet vrij is, vrijmachtig, soeverein is. En die de een jong trekt en de ander op oudere leeftijd. Die de een dieper ontdekt aan zijn zonde. En de ander wat lieflijker en wat geleidelijker tot de kennis van de Heere brengt. Maar daar moeten wij geen normen voor instellen. Daar moeten er geen regels voor maken. De zaak is wel zonde en genade. Kennis van Christus wordt altijd vooraf gegaan. En in ieder geval hangt heel nauw samen met de kennis van onszelf. En zo hangen die twee samen. En de opmerking die gemaakt is, en dat is inderdaad bij de verdere leiding van de Heilige Geest zo, dan grijpen ze ook in elkaar, het dieper kennen van jezelf en het meer leren verstaan van Christus en zijn werk. Of dat met je karakter samenhangt, is gevraagd. Ja, wellicht wel. Wellicht wel. Het maakt nogal verschil of iemand toch al neerslachtig van aard is, melancholisch, gauw in de put zit. Of dat iemand altijd optimistisch is en al gauw lichtpuntjes ziet. Maar hang niet alles aan het karakter op. Er zijn ook wel voorbeelden geweest van mensen die eigenlijk een hele neerslachtige aard hadden. En die vanuit de termen van de psychologie gesproken depressief van karakter waren. Maar die toch zijn gekomen tot geloofsuitingen die soms die van anderen te boven gingen. Ik weet niet of u wel eens gehoord hebt van William Cowper. Een Engelse dichter uit de tijd van John Newton, heeft heel veel met John Newton omgegaan. Maar van die William Cowper is bekend dat hij soms zo neerslachtig was dat hij ook wel eens pogingen gedaan heeft om zichzelf om het leven te brengen. Maar er zijn liederen van hem bekend die zo hooggeestelijk en zo diep gelovig zijn, dat je zegt, zie je, het hangt met iemands aanleg en met iemands karakter ook weer niet altijd samen. Dus er zal wel invloed zijn, maar hang er niet alles aan op, verklaar niet alles vanuit het karakter. Wat betekent het dat de Geest Christus verheerlijkt? En hoe doet hij dat?
Maar ik kan allereerst niet zo goed noteren en luisteren tegelijk. Dus ik heb het in wat punten heb ik het verwoord. Dat is allereerst het doorverwijzen. Hij laat Christus stralen in je leven. En dan, ik had er zelf bij genoteerd, zeg maar, de goddelijke coöperatie, zeg maar, van de architect, aannemer en de uitvoerder. Nou, wat doet de aannemer, Christus? Nu zonder de uitvoerder, met een huis, zeg maar, dat wordt opgebouwd. En dat zie je, dat werk zie je gebeuren. Maar daar heb je wel de uitvoerder, de bouwer, dus voor nodig. En dat is de Heilige Geest. Zelf onzichtbaar, maar hij verheerlijkt daarmee Christus. Het werk wat hij dus zichtbaar aan het kruis gedaan heeft. Dat hadden wij als toepassende werk van het Heilige Geest in het hart.
Goed, wie heeft daar een commentaar bij? Ja?
Tijd bij stil te staan. Dat de Heilige Geest de totale andere laat zien. Hem dus verheerlijkt, maar daardoor ook dat jij hem gaat verheerlijken. Dat het een wisselwerking is. En dat het dan in het leven van de mens vaak steeds meer is, dat je bij jezelf steeds meer zonde gaat zien. Dat een ander misschien meer gaat zien van Christus in je. Wat jij niet eens ziet zelf. We hebben ook een tijdje met elkaar nagedacht over het verschil tussen geloof en gevoel hierin. Oh ja. U aanhaalde. Dat het gaat om een gelovig voelen en een gevoelig geloven.
Mm-hmm. Afgedacht nog van die laatste opmerkingen. Ik zou één ding nog willen zeggen. De Heilige Geest verheerlijkt Christus. Hè? Dat is een woord van de Heer Jezus zelf. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Wat doet de Heilige Geest? Hij ontdekt de mens aan zijn zonde, maar dat is geen doel in zichzelf. Dat is iets wat bedoeld is om je tenslotte als zondaar op de enige rechte wijze bij God, bij Christus, terecht te komen. En dan is het werk van de Heilige Geest om de Heer Jezus in al zijn rijkdom voor je neer te zetten. Je voor te stellen, zodat je in hem gaat zien, de ene rijkdom naar de andere. En alles heel gepast. Bedoel ik met gepast. Dan krijg je de situatie zoals je die met je eigen twee handen hebt. Als je twee gezonde handen hebt, dan kun je ze naast tegen elkaar aanleggen. En de ene hand bedekt de andere helemaal, volkomen. Want die vingers die zijn even lang en de hand is even groot. En zo is de ene hand gepast bij de andere. Christus is een gepaste zaligmaker voor een zondaar die zichzelf leert kennen. Christus is de profeet voor mijn onkunde. Past precies. Hij is de priester voor mijn zonde. Past precies. Hij is de koning voor mijn ongehoorzaamheid. Past precies. En zo in alle opzichten gaat de Heilige Geest je laten zien dat de Heer Jezus een genoegzame zaligmaker is. Dat is nog maar een aspect. De Heilige Geest gaat je ook laten zien de motieven die de Heer Jezus had om dit werk te doen. Zondaarsliefde. En dat hij vanuit dat motief naar de wereld gekomen is, alles geaccepteerd heeft. Al het lijden, alle spot, alle verguizing geaccepteerd heeft om dat ene doel te bereiken. God moet zijn schepsel weer terugkrijgen. En dat schepsel moet God weer terugkrijgen. Dus de dierbaarheid, noem het maar op, al die termen die dan gebruikt worden. De schoonheid, de dierbaarheid, de noodzakelijkheid enzovoort van de Heer Jezus. Daar gaat de Heilige Geest je op wijzen en hij stelt je dat zo voor dat je in het geloof niet meer van hem af kunt blijven. Ja, nog twee vragen, na 12:30 dan. Welke consequenties vloeien voort uit de overtuiging dat de Geest de Heilige Geest is?
Je hebt allereerst het verschil tussen God en de mens. De Geest is heilig en wij als mensen zijn onheilig. Omdat de Heilige Geest heilig is, past daar ook eerbied bij. Mm. Ook in dat verschil hebben wij, zeg maar, of dan zie je het wonder van dat de Heilige Geest in onheilige zondaarsharten wil werken en wonen. En ook zeg maar dat de Heilige Geest maakt heilig. Hierin zien we dus ook de goddelijkheid van de Heilige Geest. En dan hadden wij gisteravond ook nog een citaat die wij moesten bespreken. En dat was over het artikel van, er stond boven, hallo Heilige Geest, bent u er nog? Ja, dat hier, dan kun je dus al merken dat ja, zo'n persoon die dat zegt, die beseft dan de heiligheid van de Heilige Geest dus niet.
Hmm.
Dat hadden wij.
Goed. Nog iemand? Ik zou uit dit antwoord eigenlijk onderstrepen willen, dat was ook de bedoeling van de vraag, dat wij altijd met een groot respect en met eerbied over de Heilige Geest moeten denken en moeten spreken. En dat we het werk van de Heilige Geest ook als een heilig werk moeten beschouwen. En dat zal ook uitkomen in de manier waarop wij niet alleen over hem spreken, maar ook waarop wij zijn werkingen ondergaan. Er zijn ook godsdienstige uitingen waarbij je de vraag levensgroot voor je krijgt, is dat nou de Heilige Geest of is dat nou onze menselijke geest? Een beetje enthousiasme en een beetje vrolijkheid en een beetje enzovoort. Maar wat is hier nou nog heilig? Wat is hier nou nog anders dan de wereld? Ik denk dat de consequentie, en daar vroeg ik in deze vraag naar, de consequenties van de overtuiging dat de Heilige Geest de Heilige Geest is, dat een van de consequenties is dat je heel zorgvuldig bent in de keus van je religieuze muziek. Want er is in de religieuze muziek ook iets van onheiligheid binnengeslopen. En daar is vrijwel geen onderscheid meer, misschien nog in de woorden, maar in de muziek toch niet meer verschil, onderscheid tussen de wereld en de religie. En dat is niet alleen ten aanzien van de keus van je religieuze muziek, maar dat is ook ten aanzien van ja, allerlei uitingen die gebeuren op in samenkomsten enzovoort, waar de Heilige Geest echt werkt.